Goedemorgen luisteraars. Fijn dat we op deze dinsdagmorgen 5 mei weer met elkaar verbonden mogen zijn. Deze morgen is het de zestiende meditatie die we gaan lezen uit het boek van dominee van de Heiden, Visser der Mensen. En deze meditatie gaat over de verheerlijking op de berg. De verheerlijking op de berg. En daarom lezen we eerst maar Matteüs 17, vers 1 tot en met 13. Matteüs 17, vers 1 tot en met 13. En er staat ook boven de verheerlijking op de berg. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En zie, van hen werden gezien Mozes en Elia, met hem samen sprekende. En Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn, zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd, en zie, een stem uit de wolk zeggende: Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide: Staat op en vreest niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. En als zij van de berg afkwamen, gebood hun Jezus zeggende: Zegt niemand dit gezicht, zodat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen? Doch Jezus antwoordde, zeide tot hen: Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten, maar ik zeg u, dat Elia nu gekomen is, en ze hebben hem niet gekend, doch ze hebben aan hem gedaan al wat ze hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. Tot zover. We gaan eerst een zegen vragen over het lezen van de meditatie. Heere, trouwhoudend God in de hemel, als we deze morgen weer tot u naderen om een meditatie te lezen, Heere, wilt u dan ook geven het werk van uw Heilige Geest, ook in het hart die het onderwijs ook moet geven, en daarom mogen we dan onze harten opheffen tot u, die in de hemel woont, en u de Heere Jezus Christus, waarvan we nu gelezen hebben, dat u op de berg der verheerlijking was met Mozes en Elia en 3 discipelen, heren, die altijd zo nauw bij u verbonden waren ten tijde van uw omwandeling op de aarde. Het is ook een heel bijzonder moment, heren, voor ons mensenverstand ook te bevatten, dat daar ook Mozes en Elia weer waren. Heren, dat uw gedaante werd veranderd. Maar u hebt ook gezegd, vrees niet. En telkens is dat ook weer nodig. Maar wat is het ook nodig, Heren, dat wij persoonlijk van het onderwijs mogen kennen. Dat u zichzelf wilde openbaren. En als dat dan ook gebeurt, zoals ook bij Petrus staat, hoop dan voorkomelijk op de genade die u toegebracht in de openbaring van Jezus Christus. Als u zichzelf openbaart, Heren. Ja, dan mag er ook iets van de hemel gesmaakt worden in het hart. En een ware vrede die alle verstand te boven gaat. En dat we ook deze 5 mei dat mogen gedenken. De vrijheid, dan is dit een hele andere vrijheid als uw kinderen in vrijheid gezet worden door het werk van uw Heilige Geest. Dan mag dat persoonlijk ook ervaren worden in het leven. U kent het leven van iedere die ook meeluistert of het nadien gaat mee, weer gaat, opnieuw gaat luisteren, Heren. Gedenk ons zo, u kent alle zorg en nood ook in de gemeente. Mogen we die ook voor u neerleggen. Lichamelijke zorgen, psychische zorgen. Heren, wilt u de middelen die worden aangewend zegenen. Ja, sterk ook naar het lichaam. Maar bovenal bewaart al voor een onverzoende dood. En daarom, Heren, dat u ook dan wil onderwijzen door woord en geest. En dat u ook deze meditatie wil gebruiken. En dat vragen wij u, Heren, alleen om Jezus wil. Amen. Ja, dus deze meditatie gaat dus over de verheerlijking op de berg. En het uitgangspunt is ook Matteüs 17 vers 4. En er staat ook, Heren, het is goed dat wij hier zijn. En dat zegt Petrus ook tegen de Heren, ook ten aanzien voor de andere discipelen. We gaan nu lezen. Er staat ook, de verheerlijking op de berg is een bijzondere gebeurtenis voor de zaligmaker geweest. Ze vindt volgens Matteüs en Marcus 6 dagen na de eerste lijdensaankondiging plaats. Dat Lucas over 8 dagen spreekt, is geen fout in de schrift, maar komt omdat hij de dag van de aankondiging en de dag van de verheerlijking meetelt. De laatste levensperiode van Christus op deze aarde breekt aan. De Zoon des Mensen zal, overeenkomstig de oudtestamentische profetie, de gevangenen vrijheid gaan bereiden. Maar de verlossing van de zijnen uit het diensthuis der zonde is alleen mogelijk door zijn uitgang die hij te Jeruzalem gaat volbrengen. Als de avond valt, neemt hij 3 discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, mee de berg op. Deze 3 zullen getuigen zijn van deze bijzondere gebeurtenis. Zij waren er ook bij toen de Heere het dochtertje van Jairus opwekte. En straks zullen ze ook getuigen zijn van de zielenstrijd en gevangenneming van hun meester in de hof van Gethsemane. Op de vraag waarom de Heere juist deze 3 uitkiest, geeft de schrift geen antwoord. Hier is sprake van de vrijmacht Gods. Hij heeft het zo gewild. En zo gaan er 4 mannen de berg op. De schrift vermeldt niet welke berg het geweest is. Vrij algemeen wordt echter gedacht aan de berg Tabor. En dan gebeurt waarover Petrus vele jaren later in zijn 2e zendbrief schrijft. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. Terwijl hij bidt, wordt hij voor hen van gedaante veranderd. Christus, de Zoon des Vaders, bidt tot zijn Vader en deze antwoordt hem. De verheerlijking op de berg is een gebedsverhoring. Hij bidt hier als kind en knecht. Hij weet immers wat hem te wachten staat. Hij loopt de loopbaan die hem voorgesteld is en gaat volbrengen wat in de stilte van de eeuwigheid afgesproken is. Hij ligt hier ook geknield als de borg en zaligmaker voor de zijnen. dan van gedaante veranderd. Maar dan geschiet iets bijzonders. En hij werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht. Wat zullen de discipelen gekeken hebben? Daar staat hun meester. De Vader overgiet hem met de heerlijkheid die hij bij hem had, eer de wereld was. Hij wordt hier gezien zoals hij werkelijk is. Hier staat de meerdere Salomo. Het licht is zijn kleed. De apostel Johannes schrijft in zijn evangelie: wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als de enige geborene van de Vader. Op zijn gezicht ligt een hemelse glans en de hemelse heerlijkheid straalt van hem af. Zijn klederen zijn wit als het licht, zeer blinkende. Wit wijst op licht, leven en heiligheid. Droeg de priester geen wit kleed als hij de offers in tabernakel en tempel bracht? Droeg de overwinnaar geen wit kleed als hij met roem uit de strijd terugkeerde? Wit is de kleur van de hemel. De engelen en gezaligden dragen witte klederen. Op de berg der verheerlijking zijn Christus klederen wit, gelijk het licht. Mozes en Elias spreken tot Christus, staat nu boven dit stukje. Maar er is meer. Er staan twee mannen bij hem die met hem spreken. Die twee personen zijn Mozes en Elia. De middelaar krijgt hemels gezelschap. Zij behoren tot de triomferende kerk en delen reeds in de vruchten van zijn lijden en sterven. Mozes en Elia. De eerste wordt wel de ontvanger van de wet genoemd, de ander, Elia, de handhaver van de wet. Andere verklaarders zien in Mozes de vertegenwoordiger van de wet en Elia de vertegenwoordiger van de profeten. Beiden waren in verschillende opzichten type van Christus. Hoe wonderlijk was hun sterven geweest. Mozes heeft de dood niet gezien. Op de berg Nebo werd hij, na een blik op het beloofde land ontvangen te hebben, opgenomen in de eeuwige heerlijkheid. Hij stierf in de liefdesarmen van zijn God. Zijn lichaam werd door de Heere zelf begraven. Een wonderlijke uitgang uit dit leven. Wonderlijk was ook Elia's einde. Terwijl hij met Elisa liep, werd hij met een vurige wagen opgenomen en zo gebracht in de gewesten van de eeuwige zaligheid. Nee, het was niet vanwege hun verdiensten, alhoewel van Mozes geschreven staat dat hij de Heere van aangezicht tot aangezicht kende en Elia de grote profeet genoemd wordt. Beiden waren zondaren. Maar ze spreken hier ook niet over hun uitgang, maar over de zijne. Zoals Mozes stierf, kan Jezus niet sterven. Het is voor de Messias niet mogelijk ten hemel te varen zoals Elia. Hij is de grote wetsvolbrenger. En die wet wijst niet naar boven, maar naar Jeruzalem, naar de tempel, waar het altaar staat. O, als Christus hier ingegaan was, was hij alleen ingegaan. Dan had Satan het gewonnen. Dan waren allen verloren die in Christus ontslapen waren. Dan had Jacob te vergeefs gezegd: op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Mozes en Elia keren na hun spreken met Christus naar de plaats van heerlijkheid terug. Maar voor de knecht des vaders is er nog geen toegang. Hij daalt straks weer van de berg af, op weg naar Jeruzalem. Hij moet het offer van zijn leven gaan brengen. Het lam Gods moet geslacht worden, want zonder bloedstorting kan van vergeving geen sprake zijn. Nu staat er boven dit gedeelte Petrus spreken tot Christus. Maar dat verstaat Simon Petrus niet. Overmeesterd door het gezicht roept hij uit: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken. Voor u 1, en voor Mozes 1, en 1 voor Elia. In zo'n heerlijkheid en hemelse glans heeft hij zijn meester nog nooit gezien. En voortvarend als hij is, bedenkt hij direct een plan. Hij wil dit beeld bewaren en vasthouden. Maar gelukkig willigt de Heere het verzoek van zijn discipel niet in. Petrus hoort van Christus' uitgang te Jeruzalem, maar wil daar het niet van weten. Hij wil zijn meester van de kruisweg afhouden. Toen de Heere een week geleden daarvoor het eerst over gesproken had, wilde hij er ook al niet van weten. De liefde tot Jezus deed hem zo spreken. Maar Petrus moet leren, zo hebben we reeds eerder gezien, dat met liefde de schuld niet verzoend en de gemeenschap met God niet hersteld kan worden. De Heere kan onze liefde in de weg naar verzoening niet gebruiken, want onze liefde is onvolkomen, door de zonde besmet. Onze liefde kan niet tot betaling van die grote schuld dienen. Ze is ook geen vrucht van eigen akker, maar van uitgestorte liefde Gods in het hart. Petrus weet ten diepste niet wat hij zegt. Hij mist nog zoveel zicht op het priesterlijke werk van de zaligmaker. Petrus begeert heerlijkheid zonder het kruis. Hij verheugt zich in Christus, glorie en heerlijkheid, maar voor de noodzaak van zijn lijden heeft hij nog zo weinig oog. Maar wie van Gods kinderen zal het Petrus kwalijk nemen? Als het oog des geloofs op hem mag zien, zingt het hart: Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Dan wordt met de bruid uit het hooglied ingestemd, dat al wat aan hem is, gans begeerlijk is. Als zijn stem van genade gehoord mag worden, brengt ze vrede en troost. Als zijn vriendelijk aangezicht ervaren wordt, geeft dat vrolijkheid en licht. Dan springt het hart van vreugde op en leeft het van binnen: Laat ons hier tabernakelen maken. Maar een tabernakel, een tent, houdt geen stand als de golven van de goddelijke toren zich verheffen. Een tabernakel spreekt van de oud-testamentische bedeling. Ze kan de ware rust niet geven. De blijvende heerlijkheid en de ware rust ligt in de bouw van de tempel Gods, waarvan het fundament gelegd zal worden op Golgotha. Hij moet sterven, omdat Petrus en de ganse gemeente der uitverkorenen leven zal. Hij moet naar Golgotha, omdat zij het nieuwe Jeruzalem mogen binnengaan. Hij moet de poort uitgaan, buiten de lege plaats, om te sterven, omdat zij mogen ingaan in des konings paleis. Voor Christus is er geen tabernakel, maar een kruis. Maar later op de Pinksterdag, als het volle licht over deze helgeheimen is opgegaan, mag Simon Petrus in verwondering tot zijn volksgenoten getuigen. Zo weet dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. maar dat inzicht heeft hij nu nog niet. Wat moet een kind van God veel leren en afleren? Tot zover. We eindigen met dankgebed. Heere, trouwhoudend God in de hemel. Ja, wat is het dan nodig, zoals de laatste regel, wat moet Gods kinderen nog veel leren en afleren? En als we nu tussen het paasfeest en hemelvaart ook leven, en dat ook aanstaande volgende week donderdag mag zijn, heren, en toch mogen gedenken dat u die weg hebt willen gaan verleiden en sterven, maar dat u ook bent opgevaren ten hemel, en zo al uw kerk, uw gekochte kerk, uw kinderen hebt meegevoerd in de hemel. En daar zullen ze allemaal eenmaal zijn, heren, een schare die niemand tellen kan. Maar het is een schare, Heer, het zijn zondaren. En dat is het loon op uw arbeid. En dat is tot grote verwondering van al uw kinderen, heren. Als ze op zichzelf zien, ja, dan moeten ze ook elke keer weer zeggen, wat een wonder dat het op mijn gemunt was. Wat is dan groot. Als we daarop zien, heren, dat u getrokken hebt uit de machten duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat met loutere goedheid en liefde koorde. En zo in de weg van ontdekking heb willen brengen aan uw gezegende voet in de kennis van u, de Heer Jezus Christus. En daarvan hebben we ook gelezen dat als dat een moment op u mogen zien, dat daar dan vrede gesmaakt wordt die alle verstand te boven gaat. Maar de zonden maken telkens ook weer scheiding en bewaar ook daar uw kinderen voor. Ook in de gemeente, heren, er zijn er nog zoveel die daar niet van weten. En daarom bidden we ook om die waarachtige bekering, ook het midden van de gemeente. Of u dan de prediking, is toch ook het middel wat u zelf hebt ingesteld. Het geloof is door het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord, dat u wilt toebrengen bij jong en oud en wil bewaren voor een onverzoende dood. En zo uw koninkrijk uitbreiden, want in de veelheid der onderdanen is toch ook des konings heerlijkheid. Gedenk zo de gemeente. Wilt u de dominee gedenken? Heren, wilt u hem ook bedienen uit uw volheid? En telkens ook weer, als ook de predikatie weer overdacht wordt, om uit te gaan spreken. Heren, wilt u hem daarin helpen en onderwijzen? En mag hier ook nog blijven, heren. Het is ook alles naar uw goddelijke raad. Gedenk ons zo samen, ook jong en oud, en ook die meeluisteren in hun kamer. U kent ook de zwakheden van het lichaam en ook levend. Zoveel in de avond van het leven, o Heere, dat dan ook dat leven gekend mag worden, om dan te mogen geloven bij momenten, ook een goede toekomst, tegemoet te mogen gaan om altijd bij de Heere te zijn. Zoals dat ook afgelopen zondag ook zo benaderd is in de prediking. Heere, wilt u dan een uitzien geven, ook in het leven van uw kinderen. Gedenk zo ook deze dag, Heere, dat we in ons land mogen gedenken bevrijd te zijn, en waar zoveel oorlogen ook zijn in de wereld, en wij nog in vrijheid mogen leven al zoveel jaren. En als we dan zien op land en volk, dan is het ook niet verdiend, Heere. Maar het zijn uw goede tierenheden die nog over ons zijn. Gedenk ons dan als land en volk. Heere, wees verder ook deze dag nabij. Mag er nog een stille overdenking zijn, ook vanuit uw woord. Dat vragen wij u, om Jezus wil. Amen. Ja, bedankt voor het luisteren. En ook aanstaande donderdagavond kunt u ook weer meeluisteren als er een preek wordt uitgezonden. En deze keer ook weer een preek van dominee A. Schot. Nogmaals bedankt voor het luisteren en ook een gezegende dag nog gewenst.